Hey Tony, ben jij wel ingeënt tegen de kloep?
De wat?
De kloep.
Dat zou ik even moeten aan mijn ouders moeten vragen of ik daarvoor ben ingeënt.
Dan vraag toch gelijk even of je ook tegen de klem bent ingeënt.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over vergeten ziektes. Van die ziektes waar mensen vroeger onder gebukt gingen en die nu dreigen terug te keren, omdat steeds minder mensen hun kinderen laten vaccineren. Tegenover me Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Maarten, wanneer zijn we eigenlijk begonnen met dat hele vaccineren?
Nou, het vaccineren is eigenlijk al begonnen langer geleden dan jij denkt. Namelijk echt al in het jaar 1823 werd het verplicht.
1823?
Ja, zo rond 1800 zijn we begonnen met de pokken.
Ik wist niet eens dat ze toen al injectienaalden hadden.
Maar... ik denk ik stel me hele vervelende middeleeuwse injectienaalden voor. Nee, maar toen werd er al geënt tegen de pokken. De pokken is het eerste vaccin wat werd ontdekt door Edward Jenner, bekend verhaal. En dat is toen toegepast vanaf zo rond 1800... begonnen mensen een beetje te prikken. En 1823 moest je, als je naar school wilde in Nederland, moest je echt de pokkenprik hebben. Maar had je een pokkenbriefje nodig. En dat heeft de hele tijd zo geduurd. En echt het moderne vaccineren, het moderne vaccinatieprogramma, het Rijksvaccinatieprogramma, dat is begonnen in 1957. Dus echt een hele tijd later.
Oké, en met wat?
Met de polio is het begonnen. 1956 was een hele vervelende uitbraak van polio. En toen zijn we begonnen met de polio. En ook andere ziektes. Ja, ik begon te noemen die kroep en die klem. Nou, dat zijn er dus twee waar we helemaal in het begin tegen zijn gaan vaccineren. De kroep, dat is difterie.
Ja, dan wil ik het meteen weten ook.
Ja, kroep is difterie.
Oh ja.
Van het DKTP-vaccin. Als je kinderen hebt, dan ken je die termen misschien wel.
Oh ja, dat is zo'n één prik heb je ze meteen tegen vier ziektes, toch?
Ja, precies, precies. En de klem, wondklem, dat is eigenlijk tetanus. En ja, het is grappig, Tony. Ik kwam die namen tegen toen ik bezig was met research voor mijn artikel. Het zijn namen die ik zelf ook eigenlijk helemaal niet meer kende. En pseudo-kroep heb ik wel eens van gehoord. Dat is nog een ziekte die je kan krijgen. Mm-hmm. Maar ja, weet je, kroep, klem, dat waren vroeger gewoon ziektes die bekend waren onder de bevolking. Als je op straat naar iemand toe stapte en zei van, goh, heb jij de klem? Dan wisten ze wat je bedoelde.
Zoiets zoals we nu zeggen, heb je griep of heb je corona? Ja. Zo gebruikelijk was dat.
Precies, precies.
Dat komt regelmatig voor.
Ja, vooral kroep. Dat was echt een hele vervelende, nare ziekte die ontzettend veel voorkwam. Waar veel mensen aan dood gingen ook. En ja, het is helemaal verdwenen door die vaccinaties.
En werden die vaccinaties die toen opkwamen bij zo'n ziekte, werden die dan meteen omarmd? Of waren er toen ook mensen die zeiden van, ik weet niet of ze in 1800 al zeiden, ja, big pharma, complot, ik moet het niet hebben. Maar waren mensen die toen ook al zeiden van, wat moet dat aan mijn lijf?
Ze zijn meteen geweest en zijn altijd geweest. Het is ook zo. Vaccineren heeft iets geks tegendraads. Omdat je gaat eigenlijk met een stukje van de ziektekiem ga ik bij jou inspuiten. En zeker met die allereerste pokkenvaccins was dat echt zo.
Terwijl je op dat moment gezond bent.
Ja, je bent gezond. En dan kom ik aan met een spuit met een beetje pokkenvirus erin. Of stukjes pokkenvirus. En dan zeg ik, Tony, kom eens een beetje arm. Ik ga jou lekker inspuiten met dit stukje pokkenvirus.
Ja.
Dus dat voelt heel ongemakkelijk. En wat met pokken trouwens ook nog meespeelde was dat het werd geënt met het koepokkenvaccin. En koepokken, dat is een komt uit koeien. Ja, dat was heel erg verwarrend voor die mensen in die tijd. Er zijn ook spotprenten van, dan zie je mensen met koeien uit hun arm. Dat is dan getekend. Weet je wel, van, dit gaat er vast gebeuren als jij je laat inenten met het koepokkenvaccin.
Ja,
dus mensen waren daar helemaal door van de leg. Maar uiteindelijk, weet je, ook in 1957, dit was een tijd waarin ziektes nog heel erg reëel aanwezig waren. En je ziet dat de vaccinatiegraad wel meteen heel erg hoog was eigenlijk. Mensen waren toen ook al meteen eigenlijk in 1957 wel heel blij dat de overheid gewoon gratis vaccins beschikbaar ging stellen. Tegen ziektes die we allemaal nog kenden. Ja, moet je voorstellen dat we nu ineens, ik bied jou nu een prik aan tegen, laten we zeggen, nooit meer verkouden worden. Ja, dat wil je wel, denk ik.
Dat is best aantrekkelijk inderdaad.
Ja, zeker.
En wat ik me dan afvraag, hè, bijvoorbeeld polio. Stel, mijn ouders hebben mij niet gevaccineerd. Die zijn het destijds vergeten of zo. Ik heb eigenlijk geen idee of ik dat ergens kan opzoeken. Maar
dat is de P uit die DKTP.
Ja, dus stel ik heb die prik niet gehad en ik zou nu polio krijgen. Nou, dat poliovaccin, dat kwam zo'n beetje in 1957 volgens mij, zei jij.
Het vaccin zelf is al wat ouder, maar dat het echt in het Rijksvaccinatieprogramma kwam in 57. En daarvoor in 53 was het beschikbaar.
en ik zou dan nu toch polio krijgen. Zijn mijn kansen net zo slecht zoals ze in 1957 waren? Of zeggen artsen dan nu van, ah joh, dat fixen we wel even. We zijn nu zoveel jaar verder.
Nou, ja en nee. Kijk, weet je, polio is een virus. En tegen virussen kunnen we gewoon nog niet zoveel doen. Bacterieinfecties, die kunnen we veel beter aanpakken, omdat we veel betere antibiotica hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb een rondje gebeld langs allemaal kinderartsen en volksgezondheidsexperts. En die vertelden mij ook van, ja, in de jaren 50... was iedereen al lang doordrongen van hygiëne en betere gezondheid en zo. Daar was iedereen al wel mee bezig. En toch werden mensen toen nog heel erg ziek van polio bijvoorbeeld. In 1956 is er een heel vervelende polio-epidemie geweest. Allemaal kinderen in het ziekenhuis beland en mensen aan dood gegaan en zo. Ja, en dat was ook gewoon eigenlijk tot de moderne tijd, hè, dat het gebeurde.
Dus, ja, oké. Okay.
Dus waarschijnlijk als jij nu polio zou krijgen, je was niet gevaccineerd. In de regel word jij niet heel erg ziek van polio. De meeste kinderen die hebben er niet zoveel van. Beetje grieperigheid. Maar 1 op de 100, 1 op de 1000 keer, dan wordt polio, gaat echt je zenuwstelsel aantasten. En dan wordt het heel vervelend. Dan krijg je al die toestanden met hart-longmachines. Dat je niet meer zelfstandig adem kan halen en in zo'n machine moet gaan liggen in een ijzeren long. Mm-hmm. Je krijgt toestanden met dat je niet goed kan lopen, dat je benen gaan omklappen. Dus dan krijg je dus hele vervelende toestanden. Ik heb gesproken met een mevrouw die het ooit nog heeft gehad als kleuter. En die vertelde mij, ja, weet je, het is echt een verhaal uit een andere tijd, hè? En die mevrouw die vertelde dat omdat ze het gewoon zelf heeft meegemaakt. Dat ze op een dag kon ze gewoon niet meer staan. Ze zakte door de benen heen.
Ze als vast als kind had ze dat meegemaakt.
Als kleuter heeft ze dat meegemaakt.
Ja,
en dat was dus polio. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Het was een beetje van, nou ja, goed, gaat ze dit wel overleven of niet? Dat was allemaal heel onduidelijk. Ze heeft het overleefd. Ze moest daarna in revalidatie. Ze had, wat zij zei, een zwaaivoetje. Dus ze kon niet meer goed op de voeten staan.
Mm-hmm.
De benen waren ongelijk. Ze heeft haar leven lang steunzolen moeten dragen. Ze kon niet sporten. Haar vriendinnetjes gingen op hockey en op tennis en zij kon dat niet doen. Dus ja, weet je, dat is een verhaal uit een andere tijd. Van mensen die nu gewoon wel rondlopen, hoor.
En haar ouders hadden bewust niet gevaccineerd? Of was zij nog van tijd voor het vaccin?
Zij heeft het gekregen in 1956. Het jaar voordat het vaccin werd ingevoerd. Dus ja, ze heeft pech gehad eigenlijk.
Oh ja. Oef, ja. En het is dus met polio, ja, tenminste wat je dan ook met corona had. Dus de meeste mensen die het krijgen, gaat het redelijk ongemerkt voorbij of een beetje last.
Ja.
Maar een klein deel krijgt er echt last van. En als je dat dan zo over de hele samenleving uitstort, zo'n virus, dan zie je toch dat gewoon het behoorlijk maatschappij ontwrichtend kan zijn.
Ja, en heel naar, hè. Ik sprak met Catharine de Jong, een anesthesioloog die ook de voorzitter is van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Zij is heel erg voor medische wetenschappen, zij is heel erg voor vaccineren. Maar zij vertelde ook dat bijvoorbeeld mazelen, nou, ik wist dat niet eens. Mazelen is natuurlijk gewoon een ziekte, kinderziekte eigenlijk. Ik weet wel dat sommige kinderen heel ziek van worden, dat je longontsteking van kan krijgen. Ik weet dat er soms zelfs kinderen aan dood gaan. Maar wat ik bijvoorbeeld dan weer niet wist, nou ja, zij wees mij op het bestaan van, ik moet spieken, want het is een heel moeilijke Latijnse term, subacute scleroserende panencefalitis. Nou, jij weer.
Ik denk dat zo'n toveruitspraak van Harry Potter. Maar
precies.
Ja.
SSPE voor vrienden. Dat is dus een aandoening. Je hebt mazelen gehad. En dan jaren later word jij ineens ziek. Langzaam word jij dement. Je kan niet meer lopen. Je raakt verlamd. En dat is dus die SSPE. Komt heel zelden voor. Maar ja, het is verschrikkelijk als je dat meemaakt. En al is die kans zo klein, dat wil je gewoon je kind helemaal niet aandoen. Dit is een bijwerking eigenlijk. Een soort nawee van mazeleninfectie.
Mm-hmm.
Waar kinderen altijd aan doodgaan. En op een hele nare manier. Namelijk dat je gewoon langzaam verlamd raakt. En tot je doodgaat.
En bij deze vaccinatie die jij nu noemt, hè, tegen mazelen en tegen polio. Het is zo dat als je daar 1 of soms 2 prikken voor haalt, dan is het daarna gewoon helemaal klaar, toch? Dan ben je voor je leven lang, kan je het niet meer krijgen.
Ja, dat verschilt heel erg per vaccin. Er zijn vaccins die inderdaad heel erg goed beschermen. Mm-hmm. Waardoor het echt de kans heel klein is dat je het nog krijgt. Overigens, er is geen enkel vaccin wat 100% beschermt. Dat moet je even goed voor ogen houden. Er is altijd wel een klein kansje dat je het alsnog krijgt.
Ja.
Maar dan in mindere vorm. En het hangt erg af wat voor soort ziektekiem het is. Maar bijvoorbeeld bij mazelen, wat daar heel erg speelt, is mazelen is gewoon in de regel niet aanwezig in Nederland. Als je gewoon een vaccinatiegraad handhaaft van 95%, mm-hmm. dan kan dat mazelenvirus, als je het zou lanceren in Nederland, je laat 1 iemand met mazelen rondlopen, dan kan die niet genoeg mensen aansteken dat het virus zich gaat verspreiden. Oh ja.
Die vaccinatiegraad van 95% betekent, dan heb je 100 mensen en daarvan zijn er 95 gevaccineerd.
Precies, precies. Ja. En als je dan iemand met mazelen daartussen zou zetten, dan kan hij niet genoeg mensen besmetten en dan dooft zo'n uitbraak vanzelf uit.
Omdat er een soort ring van gevaccineerde mensen.
Ja, je kent dat misschien nog wel uit de coronaperiode, het begrip groepsimmuniteit. Wat je dan eigenlijk hebt is groepsimmuniteit, de groep is immuun en dan kan nog steeds wel iemand los het krijgen, maar dan kan van het virus niet een uitbraak.
Hoewel het bij corona nooit gebeurde.
Nee, bij corona is dat niet helemaal gebeurd. Sommige plekken wel eventjes, maar door de bank genomen was het coronavirus te vluchtig om echt goed tegen te vaccineren. En daar heb je al meteen de eerste factor die heel bepalend is. Hoe kan een ziektekiem ontsnappen aan vaccinatie? Kijk, vaccinatie werkt zo. Ik leer jouw immuunsysteem. Ik geef jou die prik. En die prik die leert jouw immuunsysteem. Zo ziet het mazelenvirus eruit. Nou, dan weet jouw immuunsysteem dat. Maar als dat mazelenvirus nou een beetje zou veranderen, dan kan jouw immuunsysteem het niet meer goed herkennen. En dan kan je alsnog weer de mazelen krijgen. Mazelen is toevallig een virus wat niet zo heel erg snel verandert. Maar bijvoorbeeld kinkhoest is een heel erg leuk voorbeeld. Dat is een bacteriële ziekte.
Je zegt nu leuk voorbeeld. Ik heb het idee dat het helemaal geen leuk voorbeeld wordt.
Maar het is evolutionairst een leuk voorbeeld. Ja, okay. Daar zie je echt dat de kinkhoestbacterie heeft een paar mutaties ondergaan. Is een beetje anders, een beetje van vorm veranderd. Waardoor het vaccin hem niet meer goed herkent. Mm-hmm. En daarom zie je sinds midden jaren 90 ongeveer, is er weer een opleving van meer kinkhoestgevallen. Gewoon puur omdat die bacterie zich heeft veranderd.
Oh ja, dus ook met die ziektes waar wij vroeger tegen gevaccineerd zijn. Dat zijn dus over het algemeen vrij stabiele virussen en bacteriën. Want anders zouden ze niet zo lang werken. Ik bedoel, mijn griepprik moet ik elk jaar halen. En die coronaboosters, die moest je ook om de zoveel tijd halen. Ja. Dus die zijn blijkbaar muteren niet meer.
Griep is inderdaad eentje die gewoon elk seizoen in een iets andere gedaante weer opduikt. En daarom moet je elk jaar weer een nieuwe griepprik nemen.
En die meeste kindervaccinaties, zijn dus gewoon best wel stabiel.
Die zijn stabiel.
Hoeveel zijn het er inmiddels eigenlijk van die?
Het zijn er inmiddels, ik moet even spieken, we prikken tegen 12 ziektes. En dat doen we in 9 rondes. En dat doen we met 16 injecties. 16 keer prikken. Dus het is best wel gewoon, dat is een forse belasting. En dat is ook wel, daar beginnen ook wel een beetje bedenkingen van de moderne vaccins. Twijfelaars, die zeggen ook van het is wel erg veel geworden allemaal. Al die prikken in zo'n pasgeboren kindje kan dat geen kwaad. En zeker, je hebt nu de situatie, die hele ernstige ziektes, die zijn een beetje verdwenen. En we zien niet meer echt die ziektelast. We zien niet, je komt niet dagelijks meer mensen tegen die door polio op beugels lopen, wat vroeger heel normaal was in het straatbeeld. Ja, daar heb je zoiets van, het is niet meer zo nodig. En kan het dan geen kwaad? Als je zoveel vaccins, al die prikken, dat kleine kindje.
Kan het kwaad?
Het antwoord is nee, het kan geen kwaad. En ik moet zeggen, ik ben dat echt ook wel heel bewust nagegaan. Ik ben dus gaan bellen met het LAREP, het bijwerkingencentrum. En gewoon eens gaan uitvogelen van er moeten toch ergens kinderen in het ziekenhuis belanden. En er moeten toch ergens ook wel gewoon kinderen doodgaan na vaccinatie. Want als je miljoenen prikken zet, dan moet het ergens gebeuren dat er gewoon kinderen zijn die het niet overleven. Gewoon door een hele zeldzame bijwerking. En tot mijn verbazing eigenlijk blijkt dat gewoon helemaal niet zo het geval te zijn. Af en toe komen er kinderen om na vaccinatie. Maar als je dan gaat kijken in dossiers van wat is er eigenlijk aan de hand? Dan blijkt er altijd van alles aan de hand te zijn geweest. Zo'n kind had dan eigenlijk al een andere ziekte onder de leden. Het was al een heel kwetsbaar kind omdat hij al iets aangeborens had. Mm-hmm. Dat soort factoren zitten er vaak onder. Dus dat er echt kinderen overlijden door vaccinatie. Ik heb geen enkel geval gezien waarvan ik echt dacht van dit is er eentje.
En is het, want jij zei van als we zouden kunnen vaccineren tegen verkoudheid, dan zouden we dat waarschijnlijk ook doen. Wat zijn eigenlijk de afwegingen wanneer dus de overheid met zo'n rijksvaccinatieprogramma zegt van, hier gaan we wel voor vaccineren, hier gaan we niet voor vaccineren. Is het zo van, als er een vaccin is, dan doen we het? Of komt er meer bij kijken?
Dat is interessant. Het is een soort glijdende schaal. Het begint op te schuiven. Helemaal in het begin, in de jaren 50, waren we gewoon puur aan het inenten van, tegen die hele nare, akelige ziektes. Polio, tetanus, dat soort dingen. Die kroep, die klem, dat moesten we gewoon niet hebben. Daar gingen we tegen prikken.
Ja.
Gaandeweg kwamen er meer vaccins beschikbaar. Er kwam meer een idee van, het is wel eigenlijk wel heel handig als je gaat vaccineren. En toen is een beetje dat opgeschoven naar bof, mazelen, rode hond. Dat zijn allemaal ziektes die gewoon in de regel niet zo heel veel kwaad kunnen. Mm-hmm. Maar wel in zeldzame gevallen behoorlijk lullig kunnen zijn. Rode hond is een mooi voorbeeld. Dat is een ziekte waar je eigenlijk niet aan doodgaat als klein kind. Maar als je zwangere vrouwen het krijgen, dan kunnen ze wel, dan kan het virus kan hun vrucht aantasten. Dus wat je dan kan meemaken als zwangere vrouw is dat je miskraam krijgt. Dus dat was een goede reden om daartegen te enten. En je ziet dat nu is de grens weer wat verder opgeschoven. We zijn nu aan het kijken van moet je niet ook enten tegen waterpokken? Wat gewoon eigenlijk best wel een hele onschuldige aandoening is. En dat komt dan van er zijn aanwijzingen dat waterpokken in zeldzame gevallen kan leiden tot bepaalde syndromen, zeg maar. Dus het is allemaal veel minder zwart op wit van we gaan hier tegen enten, want het is een gevaarlijke ziekte. Het is veel meer verschoven naar van laten we de ziektelast proberen te voorkomen. En laten we gewoon de eventualiteit dat je een of andere zeldzame bijwerking krijgt, laten we daartegen beschermen.
Ja, en er komt er waarschijnlijk ook nog een soort kostenplaatje bij kijken. als het vaccin zo duur is en het scheelt ons zoveel gezonde levensjaren, dan doen we het en anders niet.
Klopt. In praktijk is het heel technisch. Er gaat een advies van de gezondheidsraad, gaat met elkaar vergaderen. En die gaan dan echt de literatuur tegen het licht houden, de vakliteratuur. Van wat is er bekend over, laten we zeggen, waterpokken. En dan gaan ze echt zo die kosten en baten tegenover elkaar afzetten. Niet alleen in termen van geld hoor, maar ook gewoon van hoeveel gezonde jaren gaan er verloren. En dat wegen ze af tegen de opbrengsten.
Nou ja, je zei het net al, 12 ziektes, noem er nog eens eentje. Eentje die waarvan we bedoelden mazelen en de polio, die ken ik.
Maar ja, precies.
Eentje waarvan jij dacht van,
Ik moet je zeggen, dat weten luisteraars niet. Ik bedoel, ik ben wetenschapsredacteur, maar ik ben zelf geen wetenschapper. Ik ben zelf geen dokter. Ik moest het ook allemaal opzoeken. Mm-hmm. En het grappige is, dan kom je ook tegen, de hip-ziekte. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, HIB.
Okay.
En dat staat dan voor Haemophilus influenza type B. En dan denk je, influenza, dat zal wel griep zijn, maar dat is het ook niet. Het is een bacterie-infectie. En dat is een ontzettend vervelende infectie. Ja, wij zien hem ook niet in het dagelijks leven, maar kleine baby's die kunnen hem krijgen. En de kinderartsen die ik sprak, die wel eens baby's hebben behandeld met hipziekte, die zeggen van het is een verschrikkelijke rottige keelziekte, waarbij je krijgt epiglottitis, dat is ontsteking van je strottenhoofdklepje, is een van de dingen die je kunt krijgen. Denk je van, wat is dat nou weer? Maar dat is dus ontzettend, daar kan je van stikken, dat je strottenhoofdklepje kan opzwellen. En daar kan je het heel benauwd van krijgen. Je kan er van stikken. Als ze zo'n kind probeert te intuberen, kan het strothoofdklepje ineens dichtslaan. Dus het is gevaarlijk. Ook
een keer. Dat klinkt heel naar.
Ja, dus dat is echt een hele vervelende ziekte met hoge koorts en ontzettende pijn. En zo'n klein kindje kan je het ook niet uitleggen.
En dit is er weer een die ook gewoon in het Rijksvaccinatieprogramma zit.
Ja, die zit al heel lang in het vaccinatieprogramma. Of het is wel even een nieuwere sinds 1993, zeg ik uit mijn hoofd. En dat klopt.
Ja, kijk even op zijn papiertje.
Precies.
En, duidelijk. Al deze ziektes, daar zijn vaccins tegen. Die werken fantastisch, hebben amper nadelen. En toch, de vaccinatiegraad in Nederland, dus het aantal mensen dat hun kinderen laat vaccineren, is langzaam maar zeker aan het dalen.
Ja.
Snappen we al waarom?
Ja, dat hebben we een aardig beeld van.
En hoe het dalen, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja, weet je, het is nu in 4 GGD-regio's is het onder de 85% gekomen voor de basisvaccinatie van zuigelingen.
Oké, dus de overgrote meerderheid doet het nog wel.
Ja,
maar 15% inmiddels niet.
Ja, maar in 4 GGD-regio's. In heel Nederland zitten we ongeveer zo rond de 90%. Er zitten allemaal hele technische complicaties aan van hoe je die cijfers precies bepaalt. Maar zeg maar zoiets, net iets onder de 90% zitten we denk ik landelijk. En in bepaalde, in de grote steden en in Zeeland en in Midden-Gelderland, daar is de vaccinatiegraad op zijn laagst. En die is echt teruggezakt tot onder de 85%, wat echt wel heel laag begint te worden.
Ja.
Want dat is een beetje, dan kom je een beetje op dat niveau dat als er een mazeluitbraakje is, dat die mazelen toch wel een beetje kan rondgaan. Dat je hem niet zo makkelijk meer wegkrijgt.
Ja, en je noemt Zeeland, dan denk ik, oké, dat zal iets te maken hebben met de Bible Belt.
Klopt, ja.
Maar al die andere plekken, wat zijn dat? Zijn allemaal mensen die vatbaar zijn voor desinformatie op TikTok? Of wat speelt daar?
Ja, het is niet één antwoord op, ben ik bang. Het begon inderdaad, we zijn vanouds gewend dat mensen die vaccinatie afwijzen, dat zijn mensen die de hand van God zien in ziekte. En die willen gewoon niet vaccineren omdat ze gewoon God niet een strobreed in de weg willen leggen. Dus om religieuze redenen ga je dan niet inenten. Daarna is erbij gekomen eigenlijk de groep mensen die zegt van ik ben puur natuur. Ik hou niet van gerommel, kunstmatig gerommel met mijn kind. Ik ben dat antroposofisch ben ik.
Ja, een beetje rond de vrije school.
Rond de vrije scholen, klopt. Ja. En dat is dat die hangen aan wat dan in het jargon heet een lekentheorie van immuniteit. Die mensen die denken dat immuniteit dat iets is wat de basis staat van je gezondheid. En dat je daar vooral niet mee moet rommelen. Die immuniteit die moet je voeden met ziektes, dan wordt die immuniteit beter en sterker van. En als je het gaat prikken, dan werkt het juist averechts op die immuniteit.
Ja,
ik zeg er meteen bij, dat idee klopt niet. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat het ook echt zo is, want dat vaccineren werkt gewoon prima.
Ja.
Dus dat is wel. Maar dat, die mensen geloven dat en wijzen om die reden vaccinatie af. En wat je er nu eigenlijk bij ziet komen, is een golf mensen in de binnensteden. Ja, hele gewone, hardwerkende mensen, vaak met een migratieachtergrond, een wat lagere sociaal-economische klasse. Die zeggen van dat vaccineren, ik vind het zo gedoe. Nee, ook doe maar niet. Een beetje uit een soort luxe idee van er zit helemaal geen hoger ideaal achter van ik wijs vaccineren principieel af. Maar een beetje met zo'n idee van kom op, ik heb wat beter te doen.
Ik heb het druk.
Geen tijd.
Kinderen moeten naar de voetbal.
Gedoe.
Moet ik naar die sporthal?
Ja, wat wil die overheid nou weer van me? Een beetje met dat gevoel.
Ja, en zoiets van mazelen. Ik ken helemaal niemand die ooit mazelen heeft gehad. hoe gevaarlijk, kan het, nodig, hoe gevaarlijk kan het nou zijn? Die hele opstapeling van
En ook die mensen willen gewoon het beste voor hun kind, hè? Eventjes voor de goede orde. Maar ja, die vinden het gewoon, ja, inderdaad net wat je zegt. Je ziet die mazelen toch niet. Difterie, wat is dat nou toch weer? Klem, kroep, waarom zou ik me er tegen laten inenten?
En, nou ja, en artsen die maken zich daar wel zorgen om. Die zeggen van ja, want als dit zo doorgaat, dan keren die ziektes gewoon weer terug. En ziektes als de mazelen keren soms ook gewoon weer terug in van die brandhaarden. Zijn deze mensen nou op de een of andere manier te overtuigen van, nou joh, die ziektes kunnen echt terugkeren als jij je kind niet laat vaccineren? Of is dit een verloren groep, een verloren generatie?
Nou, dat is nu de hamvraag. Het idee is heel erg dat je toch allemaal oplossingen op maat gaat aanbieden. Je kunt je voorstellen dat, weet je wel, diepgelovige mensen, dat die op een andere manier moeten worden benaderd dan mensen die schouderophalend het vaccin weigeren van, ja, ik heb geen zin en geen tijd. Ja. Die mensen van geen zin en geen tijd, daar kun je nog een beetje proberen te kijken van, nou, kunnen we drempels wegnemen? Zou het misschien helpen als we naar die mensen toe gaan? Mm-hmm. Als we gaan inenten, niet in een grote sporthal, maar dat we gewoon in een buurtcentrum gaan zitten met de vaccinaties. Dat zijn nu experimenten.
Het schoolplein, als je toch aankomt met je fiets daar.
Ja, dat zijn nu experimenten die lopen. Daar is iedereen nu mee bezig. In Amsterdam zijn ze bijvoorbeeld bezig met vaccineren. Ja, in de consultatiebureaus. Dat heet hier anders, hè, Tony, bij jou?
Ja, het ouderkindcentrum.
Het ouderkindcentrum heet dat in Amsterdam.
Ja. Dus, ja, klinkt veel vrolijker, toch, dan consultatiebureau?
Dat vind ik wel, ja. Maar je bent een ouder en je hebt een kind, dus daar weet je dit soort dingen. Ja. maar goed, dat zijn gewoon centra die meer in de buurt zijn. En dat is natuurlijk een heel ander gevoel dan dat je met z'n allen naar een hele grote anonieme sporthal moet om je te gaan laten inenten. Dus dat is nu een trend. En ja, een andere trend is toch gewoon zichtbaar maken wat wij wat we zijn kwijtgeraakt aan ziektes. En je ziet daarbij dat, nou ja, programma Op 1 had laatst twee ouders. De een had een kind verloren bij mazelen aan die hele zeldzame complicatie waar we het eerder over hadden. Mm-hmm. En de ander had een kind verloren aan kinkhoest. Ja, als je dan die verhalen hoort van die ouders op tv, dan schrikken mensen. En dat leidde meteen ertoe dat de dagen daarna gingen mensen massaal bellen naar de GGD's van, ja, ik wil mijn kind eigenlijk toch wel laten inenten tegen mazelen.
Ja. Dus dan is eigenlijk die vergeten ziekte, die wordt dan even uit de vergetelheid geraakt. En dan zie je iemand, je denkt, oh, die is een vader of een moeder net als ik. En zijn of haar kind is hartstikke ziek hiervan geworden.
Ja, ik sprak met een jeugdarts in Leiden.
Ik wilde het voorkomen bij mijn eigen kind, ja.
Ik sprak met een jeugdarts in Leiden, Caroline Schouten. En die vertelde me een mooi verhaal. Die zei van, ja, die campagne tegen meningokokken, ACWI. Ook ziektes van, ja, wat is het eigenlijk? Nooit van gehoord. Mm-hmm. Maar het RIVM heeft die campagne heel goed gevoerd door echt mensen in de spotlight te zetten die het zelf hadden gehad. En die hadden meegemaakt dat een kind het had gehad. Dit is een ziekte die kan 's ochtends, ja, je staat 's ochtends gezond op en 's avonds ben je dood. Zo erg is het. En het kan een vreselijke ziekte, heel heftige infectie. En door die verhalen in het nieuws te brengen, heeft dat gewoon geleid dat er enorme belangstelling was voor het vaccin. En die Caroline Schouten, die jeugdarts, die zei ook dat de ouderen, de kinderen, de tieners, die stonden echt bij hun voor de deur in de rij om het vaccin te halen. Maar dus emoties werken wel.
Dus een beetje angst. Ja, angst aanjagen, ja, het is gewoon realistisch natuurlijk.
Ja, en dat is ook het hele moeilijke. Dat zei diezelfde Caroline Schouten, zei ook van, ja, je mag natuurlijk niet mensen bang maken. Dat is niet iets wat dokters gewend zijn te doen. Mm-hmm. Dat doen dokters zelfs liever niet. Ja. Ja, tegelijkertijd weet je, de antivaccinatiebeweging jaagt mensen ook angst aan met allemaal beelden van verschrikkelijke dingen die je zou kunnen krijgen van vaccins.
Die totale lariekoek zijn.
En dat is totale lariekoek. Dus dan kan je misschien mensen, als je dan toch mensen aan het schrikken maakt, dan kan je ze misschien beter aan het schrikken maken met echte dingen.
Precies. Doen we nog één vergeten ziekte tot slot? Of,
ik vind het prima.
Ja?
Zullen we het over die klem hebben? Want ik denk dat er luisteraars zijn die nog steeds hebben gemist wat nou de klem is.
De klem? Tot slot.
Jij bent er tegen ingeënt.
Ik kan het niet krijgen, maar wat is het, die klem?
Tetanus. Het is een wondbacterie. Je kent hem wel van als je valt. Dat is trouwens ook eentje om de 10 jaar. Dat is nou een vaccin dat uitgewerkt raakt. Na een jaar of 10 of zo. En als jij nu zou vallen en je valt op een vieze vloer.
Ik ben een keer in een roestig prikkeldraad gevallen. En toen was er inderdaad die artsen met elkaar overleggen of ik een tetanusprik moest hebben of niet.
En?
Nou, volgens mij vonden ze het niet roestig genoeg. Of de wond niet diep genoeg of zo. Maar het was niet nodig in ieder geval.
Nee. Nou ja, je zit hier nog. Dus dat is een goed teken.
Het is goed afgelopen.
Ja, voor hetzelfde geld had je dus de klem kunnen krijgen. Dat is een bacterie die in dierontlasting zit. Die bacterie die scheidt gifstoffen af. En die gifstoffen die kunnen jou ontzettend ziek maken. Die kunnen voor een hele nare infectie zorgen. En wat er gebeurt, je nek wordt stijf. En ook heel raar, ik heb een geval gelezen van een klein meisje die dat had. Die was gevallen met rolschaatsen. Werd het ziekenhuis ingebracht. En een van de gekke dingen was heel prikkelbaar. De stemming wordt beïnvloed door deze ziekte, wat al bijzonder is. En ze had een hele gekke, strakke grijns. En daarmee het ook wondklem. Wat je doet is je klemt je kaken op elkaar. Ja, ik zit het hier voor te doen.
Iets anders dan,
luisteraars kunnen dat niet zien.
Maar het is iets anders dan hondsdolheid. Dat is weer iets anders.
Het is anders dan hondsdolheid. Okay. Het zit wel een beetje in diezelfde maffe hoek eigenlijk. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Je tanden zo op elkaar klemmen en zo verkrampt raken dat je je gezicht verstart in een soort nare glimlach. En ja, dat was dus inderdaad die toxine. Ze had tetanus gekregen. Ze heeft het overleefd. Ze is wel heel ziek geweest. Op de intensive care gelegen. En ademing gelegen een tijdje. Maar hersteld. En ze ging daarna naar het laatste verslag wat ik las. Dat eindigde ermee dat het meisje ook weer kon rolschaatsen. Dus.
Oké. Nou, gelukkig. Maar ik hoop dat veel van deze vergeten ziektes toch stiekem gewoon vergeten blijven.
Ja, dat hoop ik ook. Zeker.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans. Deze podcast werd gemonteerd door Pim Huberts. Eindredactie is van Corinne van Duin en Julia van Alem. Volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.